is in feite de angst voor het onbekende. Omdat het onbekende en zeker de dood omgeven wordt met allerhand mythen, met de angst te verliezen. Je hebt jezelf als het ware verlengd in datgene wat je het jouwe noemt. Is zij niet aanvaardbaar. Maar door een blik dat je begrijpt dat wat je zelf bent niet vernietigbaar is, moet je nog steeds er rekening mee houden dat je niet overgaat als een gelouterde ziel zonder meer. Je gaat over met al je complexen, met al je zorgen en al je problemen, bij wijze van spreken. Maar het leven komt niet tot een einde. En je krijgt de tijd om te verbeteren. Kijk, en dat is iets waar een hele hoop mensen dan nog wel voor voelen, totdat je vertelt dat reïncarnatie een van de verbeteringsmogelijkheden is. Want dan denken ze aan het huidig belastingbeleid en dan roepen ze bij zichzelf, en dat zou nog een keer moeten, nooit van mijn leven. Dus, en dat mag voor u onbegrijpelijk zijn, maar bepaalde groeperingen hebben de dood gebruikt als een dwang- en afpersingsmiddel. Door de mens bang te maken voor de dood, heeft men macht gewonnen over hun leven. En zolang dat het geval is, macht, zoals u weet, is heilig op deze aarde. Het enige wat heilig is voor hen, die in al hun daden en bedoelingen misschien niet zo kwaad zijn, maar wie streven zeer onheilig is. Denkt u daar maar over na. Vrienden, neemt u me niet kwalijk dat ik afscheid neem. U hebt twee onderwerpen aangesneden en ik heb geprobeerd over elk daarvan iets te zeggen. De rest heb ik gereageerd zoals het mogelijk was. Ik heb u, dacht ik, enkele aardige omschrijvingen en definities toegespeeld die een nader overweging waard zijn. En als ik u toch teleurgesteld zou mogen hebben, misschien kan degene die na de pauze komt dan dat nog even verhelpen door meer briljant dan ik was een antwoord te geven op alle vragen door u gesteld die niet persoonlijk zijn. Want daar moet u wel even aan denken. En voor de rest, gezellige pauze, prettige avond verder, een hele prettige nachtrust en vergeet morgen je regenjas niet. Ja.
Dank u wel.
Dank u wel.
Heel bedankt.
Wilt u nog
even blijven zitten?
En dadelijk weer bijkom. Hou even je mond 30 seconden. Als ik bijkom, dan is dat 100 keer versterkt. Ik heb nou ineens een barstende koppijn. Je kunt er wel een beetje op letten, jongens. Wat voor doei. Ik wil met vakantie, niet naar het ziekenhuis.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. En bij de ene spreker is het anders. Nee, dat hebben ze deze keer niet gedaan. Dus er is een nieuwe bediening gekomen. En de nieuwe bediening niet meer. Je moet wel alles hebben. Anders gaat alles aan. Heeft u het ook al gehoord? Als straks. Nee, meneer, wilt u. Ja, u beweegt toch? Nee, u moet echt heel rustig blijven zitten. En dat is maar een paar minuten, of misschien een minuutje. U hebt voor de pauze ook al gehoord. Als straks de bijeenkomst is afgelopen, of als de spreker zegt dat hij weggaat, moet u allen nog even zo rustig mogelijk blijven zitten. Het is maar een paar seconden, maar het is heel hinderlijk voor het medium als er geluid is of beweging.
Veel goedenavond. Tweede gedeelte. Beantwoording van uw vragen. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord. De andere is zover het mij mogelijk is dit te geven. En schriftelijke vragen gaan, zoals u weet, voor. Dus naar het begin.
Wilt u aandacht besteden aan de voorzorgen die men moet treffen om te voorkomen dat de overname of teruggave van het medium verkeerd verloopt, zoals dat voor de pauze gebeurde? En wilt u dat uitleggen?
Ja, laten we het zo zeggen. Die overname en overgave die verloopt wel normaal. Maar er is dus een ogenblik dat het zenuwstelsel nogal sterk onder spanning staat. Dat is namelijk het ogenblik dat een van ons weggaat en het medium dus net aanpakt. Of op het ogenblik natuurlijk dat een van ons net aanpakt en het medium net weggaat. Op dat ogenblik is er dus een verdubbeling, zou ik al zeggen, van de zenuwreactie. Die is dus veel intenser en die kan lichamelijk enige schokken veroorzaken. Ze kan daarnaast ook een versterking betekenen van al datgene wat zintuigelijk binnenkomt. Omdat namelijk de zintuigen dan reageren op als het ware dubbele sterkte. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u het eenvoudigste met het volgende rekening houden. Wees een beetje stil en rustig. Vermijd al datgene wat concentratie kan storen wanneer we beginnen. Wees ook nog eventjes heel rustig totdat u merkt dat het medium de hoog opslaat. En als u op zo'n horloge kijkt, dan mocht u zo hard babbelen als u wilt. Want dat is een van de gebruikelijke reacties. Dat betekent dat iemand weer bij bewustzijn is. Wilt u verder de sfeer van een bijeenkomst aanmerkelijk verbeteren? Probeer onderling een beetje harmonisch te zijn. Ga niet direct in verweer tegen een spreker, een procedure, een vraag die gesteld wordt. Wacht het een klein beetje af. Kijk wat er van komt en reageer dan pas. Dan zult u zien dat het hele effect veel beter verloopt. Ja, nou dat is het geloof ik. Ja.
Is...
Ja, mag hoor.
Nee, toch niet. Nee. Is Londen het hartchakra van de wereld?
Soms heb ik het idee dat het dichter bij het zitvlak is gelegen. Maar nee, als hartchakram zou ik Londen zeker niet willen aanspreken. Trouwens, wanneer u over chakra spreekt in verband met de aarde, dan maakt u al een kleine vergissing. Er zijn op aarde bepaalde gevoeligheidscentra, die zijn echter niet aan vaste plaatsen gebonden, maar aan vaste stralingsverhoudingen tussen de kern en de oppervlakte. Ik hoop dat er voldoende is.
Is Amsterdam ook een chakra of gevoelige plek en wat is onze wereldfunctie?
Amsterdam is eveneens een bevolkingsagglomeratie van behoorlijke omvang en dichte, maar heeft verder niets te maken met het eigen wezen van de aarde. Wanneer je af wilt vragen wat de functie is van een stad als Amsterdam, dan zou ik willen stellen: een poging om in vrijheid toch tot vrede te komen. Het streven naar de vrijheid heeft echter voorlopig voor velen de vrede verdreven. Dat moet veranderen, dan krijg je een zeer positieve invloed op de rest van de wereld. Voldoende.
Het geestelijk weerbericht voor de komende tijd graag.
Enige opklaring in de nabije toekomst, gevolgd door hevige donderbuien, vermoedelijk uitlopend in dreinerige betogen.
Waar hebben de punks hun onbewuste kennis vandaan? Ze kalken Davidsterren, piramides, het nummer 666, het zegel van Salomo, etc. op de muren. Komt die kennis uit Atlantis?
Zeer waarschijnlijk uit die literatuur waarvoor zij zich interesseren.
Er zijn heel veel strips waarin u dergelijke dingen ook aan kunt treffen. Daarnaast mag worden opgemerkt dat punk niet kan worden beoordeeld op zijn uiterlijk. De behoefte om jezelf te zijn en vrij te zijn impliceert nog niet dat je niet in staat bent kennis te nemen van allerhand symbolen, menselijke, historische ontwinnen, wat iets meer zij. En dat kan dan lopen van de clavicula Salomonis tot het bezoek aan Egyptische musea, etc.
Volgens mevrouw Blavatsky is Satan gelijk aan Jehovah die Eva is. Bent u het hiermee eens? En wie is de duivel en wat is zijn functie?
Ik ben het daar niet helemaal mee eens, nee. Kijk, als Jehovah Eva is, dan heeft hij dus een seksoperatie gehad. En als hij dan bovendien nog de slang is, lijkt me dat wel heel erg moeilijk. Ik zou zeggen, de duivel is het schuldbewustzijn in onszelf naar buiten toe geprojecteerd en door de mensheid geboetseerd tot een bijzondere duistere macht, waaraan men enerzijds zijn eigen fouten wijdt en waaraan men zich anderzijds zal wijden wanneer men de in Gods naam geregeerde wereld niet meer verder kan aanvaarden. Dat schijnt duidelijk te zijn.
Kunt u iets vertellen over de god Ramu van Lemuria? Hoe werd deze god aanbeden en over welke elementen heerste hij?
De god Ramu, die inderdaad in de zeer oude tijden aanbeden werd, was in feite een god van het soms verschijnende licht. Hij was heer van de windstreken, meester van het vuur, en zijn dienaren waren de bezielers van het leven. Hij is dus in zekere zin een soort oppergod, maar alleen in een beperkt verband. Hij is namelijk niet overal gelijkelijk aanvaard. Later wordt hij tot het symbool van de eenheid van de mensheid en de heerschappij van de mens over de natuur door het beroep dat deze mens kan doen op de godheid en indirect dus op de natuurkrachten die hij zo kan beïnvloeden. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over de grote geesten Volbach en Sassaleg? Wanneer werden zij aanbeden? Waar heersten zij over en zijn ze nog actief?
Deze namen zijn mij helaas niet bekend. Ik kan er wel een leuk verhaal over vertellen, maar dan zou ik liegen, dus zwijg ik liever.
Wie is de god van Muru?
Onbekend.
De mens voelt dat zijn eigen ware wezen door de schijnfiguur van zijn ziel wordt verborgen. Is dit juist?
De formulering is voor ons iets ongebruikelijk. Maar je kunt zeggen dat het denken van de mens het hem vaak onmogelijk maakt de werkelijkheid van zijn wezen te aanvaarden, omdat zijn denkvermogen niet in staat is alle factoren van zijn werkelijk ik maar te beseffen, laat staan te omschrijven.
Is de structuur van de ziel onveranderlijk? Kan gesproken worden over het golvende schijnwezen van de ziel?
Dit ligt aan de definitie die u geeft aan het begrip ziel. Sta me toe onze definitie hier te geven, zoals wij die gemeenlijk gebruiken. Wij spreken over geest als het totaal bewustzijn waardoor het ik als het ware tot aanzijn komt. De kracht waar rond dit bewustzijn is opgebouwd en die ook die persoonlijkheid in stand houdt, noemen wij de ziel. Op het ogenblik dat de begrensdheid van de geest doorbroken wordt, ontstaat een toenemende eenheid met die ziel, waarvan wij aannemen dat zij een deel is van de alkracht. In haar wezen zou de ziel dus onveranderlijk zijn. Vanuit ons standpunt van waarneming fluctueert zij voortdurend, maar wij zijn dan niet in staat met ons besef alle delen gelijktijdig te omvatten. Het is dus een verschijnsel dat veroorzaakt wordt door ons onvermogen de gehele scala van de ziel voortdurend te beseffen. Wanneer u dus vanuit dit standpunt spreekt, kunt u zeggen dat de ziel een fluctuerend verschijnsel is, of als u het wilt, een in variabele trilling verkerend verschijnsel, dat in zich echter één vaste en onveranderlijke waarde bezit.
Is de maan vroeger met de aarde verbonden geweest en hebben de oerleraren zich met de maan losgemaakt van de aarde?
Nee, dat doen de hedendaagse leraren, die doen hun best om de hele aarde naar de maan te helpen. Luna is wel deel van het zonnestelsel, niet deel van de aarde. Dus zeer nadrukkelijk niet uit de aarde voortgekomen. Oorspronkelijk had ze een andere baan. Ze is door de ontbinding van een massa op een gelijkliggende baan gaan dwalen en is gevangen door de aarde, waar zij nu een licht parabolische baan omheen beschrijft. De leraren en meesters bevonden zich dus niet op die maan. Ze zijn er ook niet naartoe gegaan, maar er is wel ter enigerlei tijd een nederzetting geweest van niet-menselijke wezens op die maan, waarvan overigens niet veel is overgebleven buiten enkele ruimten, u zou het zeggen grotten, die toch kennelijk wel vervaardigd zijn. En deze zou u dan misschien als meesters kunnen aanduiden, maar dat waren ze eigenlijk niet. Ze waren ten hoogste een soort waarnemers. En zover mij bekend bevinden zij zich daar nu niet meer. Ik meen dat er nog een satelliet in de buurt van Venus is. Althans in de buurt van de Venusbaan. Die op het ogenblik ook nog door dergelijke wezens wordt bewoond. Maar voor de rest, nee. Ik geloof het niet dat er meesters waren die naar de maan zijn gegaan. Trouwens, een meester die gaat naar de eeuwige jachtvelden. Ja, en verheugt zich daarop. En een meester die naar de maan gaat, dat is iemand die denkt dat de aarde naar de hel kan lopen, dus dat zie ik niet zitten.
Bestaat de mens ter wille van zichzelf of ter wille van de wereld en neemt de wereld wat zij ons gaf weer tot zich? De zaakjes van Steiner.
Ja, de mens bestaat in de eerste plaats, dacht ik, om een twille van zichzelf. Daar namelijk de stoffelijke mens uiteindelijk het voertuig is van een bewustzijn dat een veel hogere functie en waarde bezit dan de stof ooit kan hebben. Al datgene wat tot de aarde behoort, zal te enigerlei tijd tot de aarde terugkeren, ook dat is duidelijk. Wat de aarde ons gegeven heeft en niet geïntegreerd is in ons eigen bewustzijn, als kennis of ervaring, zal dus inderdaad ook tot die aarde terugkeren. Maar het verworven begrip of besef blijft verder deel van ons ego, ook wanneer we nooit meer op aarde terug zouden keren. Voldoende?
Welke zijn de negatieve krachten in de kosmos?
Degene die men graag als zodanig wil aanduiden. Er zijn sterren die een bijzonder negatieve invloed heten te hebben op de mensen. Maar dat is niet waar, ze zijn alleen zo dat ze invloeden kunnen wekken of versterken die in de mensen bestaan. Negatieve invloeden geestelijk gezien. Je zou het kunnen zeggen, alles wat naar chaos streeft is voor de doorsnee mens een negatieve invloed. Omdat de mens naar bewustwording en perfecte vorming streeft. Maar de chaos in zichzelf kan een doel zijn dat voor zichzelf positief is. Ik kan dus alleen vanuit een bepaald standpunt en in een bepaald geval zeggen, dit is negatief, dat is positief. Ik hoop dat u het me vergeven zult.
Hoe kan ik de begrenzingen van het denken doorbreken?
Door niet te denken aan uw denken en uw denken te laten vergaan tot een ervaren. Op het ogenblik dat het ervaren uw denken overheerst, registreert het denken een reeks ervaringen waarvan een gedeelte echter niet omschrijfbaar is, omdat het buiten de grens van het denken ligt.
Wat zijn de heren der sferen?
De heren der sferen zijn synthetische figuren die representant zijn soms van zeer vele entiteiten, soms alleen van een bepaalde kracht, welke in bepaalde werelden of sferen een dominante invloed hebben.
Wat is de uitwerking van een retrograde planeten in de radixhoroscoop op een persoon?
Dat ligt uit de aarde zaak aan het teken, de structuur van de horoscoop, het daarin voorkomen van bepaalde vierkanten of driehoeken. Wanneer een retrograde bijvoorbeeld in een vierkant plaatsvindt, dan zal het heel vaak een beperking, maar gelijktijdig een beperking van ongunstige waarde betekenen. In een driehoek daarentegen betekent het heel vaak een tijdelijke verstoring van een harmonisch element. Maar als je daarop doorgaat, dan moet je een hele lezing gaan houden, want er zijn juist ten aanzien van de maan en de standen van de maan, ten aanzien van retrograde planeten, dan nog heel wat dingen te zeggen, omdat zover de beleving en de ervaring betreft, over het algemeen het samenvallen van de maanstand in een bepaalde figuur met retrograde planeten een bijzondere inwerking heeft op degene die onder deze combinatie is geboren. Ik hoop dat ik het daarbij maar laat.
Zou je het succesvol doorkomen van levenscrisis in je stoffelijke leven kunnen beschouwen als inwijdingen? En zo ja, waarom? En zo nee, welke elementen spelen daarbij wel een rol in je stoffelijk leven?
Je kunt natuurlijk zeggen dat het doorstaan van een levenscrisis vanuit een menselijk standpunt best een inwijding genoemd kan worden. Dan heb je tenminste reden om er trots op te zijn. Je kunt ook zeggen dat het geen feitelijke inwijding is. Want een inwijding is een verandering van je begripsvermogen. Niet alleen maar de kracht om iets te doorstaan. En als zodanig ben ik persoonlijk geneigd om te stellen, het doorkomen van een crisis in je leven en je ervaren wijst op het bezit van een zekere kracht. Wanneer deze kracht echter gepaard gaat met een vergroot begrip, en dit begrip bovendien niet alleen op het ik, maar op de gehele wereld gericht is, ontstaat hieruit een verruiming van bewustzijn die als inwijding betekend kan worden. Zo, nou eens kijken wat jullie daarvan willen maken.
Over AIDS. Een geheimzinnige ziekte die met name in Amerika al vele honderden slachtoffers heeft geëist en breidt zich naar het schijnt steeds verder en sneller over de wereld uit. Kunt u iets vertellen over deze ziekte, het ontstaan, de wijze van overdracht, de incubatietijd en de risicogroepen? Hoe zal deze ziekte zich verder over de wereld gaan verspreiden en kunt u voortzeggen of, en zo ja, wanneer hiertegen een goed geneesmiddel zal zijn ontwikkeld?
Punt 1. Goed geneesmiddel hiertegen is ontwikkeld, bevindt zich op het ogenblik in een stadium van klinisch onderzoek en zal waarschijnlijk binnen een maand of 8-9 worden vrijgegeven voor gebruik. Punt 2. Oorzaak. Hoofdzakelijk door een misbruik van allerhand bacteriedodende middelen en daardoor het ontstaan van zekere zwakke punten bij een afwezigheid van het normale afweermechanisme dat men mede onderdrukt heeft. Daar is de ziekte dus hoofdzakelijk door ontstaan. Risicogroepen. Ja. Al degenen die, zullen wij zeggen, intense contacten met anderen zeer willekeurig en frequent onderhouden. Wat er tegen gedaan kan worden? Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk, wees niet te frequent inconsequent. In de tweede plaats, controleer alles en denk niet dat je het zelf met een beetje penicilline op kunt lossen. In de derde plaats, houd je bij datgene wat je kent, het onbekende kan gevaarlijk zijn. Als ik die allemaal bij elkaar voeg, dan ben je al aardig weg. Hoe ver ze zich over deze wereld zal verspreiden, die ziekte, dat is sterk afhankelijk van de maatregelen die men wil nemen en kan nemen. Volgens mij zal dit een tijdelijke modeziekte zijn,
die na ongeveer een jaar of 10-12 weer verdwijnt in de onbekendheid waarin ze al enige tijd heeft bestaan voordat ze haar naam ontving.
Is die ziekte ontstaan na het resultaat van een laboratoriumexperiment of is het gewoon een deel van de aardse revolutie?
Ja, daar is geen antwoord op te geven. Ik dacht dat ik duidelijk had gemaakt hoe ze ontstaan is. Het is dus doodgewoon wanneer je normale lichamelijke afweermechanismen voortdurend uitschakelt door kunstmatig allerhand fouten en aantastingen ongedaan te maken, ontstaat een steeds grotere zwakte van het gehele organisme. En in deze zwakte kunnen normaal niet tot uiting komende viriën gemakkelijk ziektebeelden gaan veroorzaken die dan niet gemakkelijk te definiëren zijn, terwijl ze bovendien over het algemeen niet onmiddellijk door penicilline et cetera kunnen worden onderdrukt of genezen. Goed dan?
Als een beweging heden contact met El Moria claimt, houden zij zich dan bezig met een astrale schil?
Wanneer ze hem zelf geprojecteerd hebben, is het mogelijk dat ze dit contact als zodanig ervaren. Het zal dan zeker een schil zijn. Je kunt namelijk geen contact onderhouden met een van de meesters. Hoogstens kunnen die meesters zich op tijden die hen, en niet u, bepaalt, aan u manifesteren en dan nog niet in een consequent leerproces, maar eerder in een tijdelijke ontmoeting waaruit u zelf een verder inwijdingsproces zou moeten distilleren.
Hoe komt het dat kleine groeperingen of zelfs eenlingen zo lang ongestraft hun omgeving op diverse wijze kunnen terroriseren? Welke aardse of kosmische machten staan achter hun?
De macht die achter elke terrorist staat is de macht van degene die menen niet getroffen te zullen worden wanneer ze niets doen. Wanneer elke groep die probeert te terroriseren een vastbesloten gemeenschap tegenover zich vindt, is de terreur na korte tijd afgelopen. Wanneer een ieder die denkt door geweld anderen aan zich te moeten onderwerpen, ontdekt dat hij daardoor in eenzaamheid komt en dat zijn geweld verder met geweld beantwoord kan worden, zal eveneens al zeer snel zijn gedrag wijzigen. Terrorisme is eenvoudig het uitvloeisel van een te grote onverschilligheid of zwakte bij te veel mensen. Voldoende?
Waarom behandelt u de actualiteit zo sumier de laatste tijd, terwijl toch bepaalde ontwikkelingen onvermijdelijk zijn geworden en u dus met meer zekerheid zou kunnen spreken?
De actualiteit is op het ogenblik niet actueel genoeg. Wij praktische zekerheden bestaan, zijn die over het algemeen elders wel bekend gemaakt. Waar grote onzekerheden bestaan, daar hebben ook wij geen voldoende zekerheid. Wij zijn dan ook zo vrij om de actualiteit te mijden, tenzij er directe aanleiding is tot het geven van een voorlichting die in de komende periode van het hoogste belang is voor het begrip van het gebeuren op aarde. Dat dit de laatste tijd niet bijzonder is voorgekomen. Het is nog steeds een rommelmarkt met uitverkoop van idealen. Vinden wij het niet nodig om daar onmiddellijk op in te gaan?
Wilt u iets zeggen over de komende ontwikkelingen van Suriname en de Surinamers?
Die zal voor zeer veel Surinamers moeilijk zijn. Zij zullen zich namelijk aan moeten passen, niet nu aan een Hollands bestuur dat verantwoordelijkheid draagt, maar aan het zelf dragen van verantwoordelijkheid, met het gelijktijdige besef dat hun belangrijkheid voor een groot gedeelte alleen in hun eigen ogen bestaat. En dit betekent dat Suriname geneigd is zich in politieke avonturen te storten, zonder te beseffen dat het te onbelangrijk is in het geheel van de wereld, om inderdaad al die hulp en steun, die sympathie en waardering te kunnen verwerven waarop het meent met zekerheid te mogen rekenen. Grote fout van een Surinamer is, neemt u me niet kwalijk, dat is niet tegen iedereen, maar tegen velen, dat hij geneigd is tot een te groot optimisme, dat hij gelooft dat je met een beetje de ene hand was de andere verder kunt komen, en dat je het recht hebt eisen te stellen aan anderen, terwijl je die niet in gelijke mate aan jezelf behoeft te stellen. Zolang deze misvattingen niet uit de weg zijn geruimd, zeker in de gezaghebbende kringen, voorzie ik voor Suriname een zeer moeilijke tijd met toenemend pijnlijke ontwikkelingen en zeer waarschijnlijk een aantal bloedige daden als gevolg van kleine revolten die echter niet van buitenaf, maar van binnen het land uit zelf ontstaan. Wanneer men echter leert samenwerken is belangrijk, want door het werken dat wij doen kunnen wij het respect verdienen dat wij eisen, dan zal men in betrekkelijk korte tijd, gezien onder meer de grondstoffen die men toch ter beschikking heeft en de mogelijkheden die wel degelijk in dit volk bestaan, ook ten aanzien van deskundigheid en dergelijke, zich binnen 30 jaar inderdaad kunnen maken tot een belangrijke staat binnen Zuid-Amerika. Veel verder dan dit zie ik de mogelijkheden voor dit gebied op het ogenblik niet gaan. De Surinamer moet onthouden, vriendelijkheid en gezelligheid is erg belangrijk, maar het is nog belangrijker te begrijpen wat anderen zijn en denken en daarop te reageren zonder je ikbeeld met alle middelen aan de ander te willen opdringen.
Ik heb nog heel veel schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Laten we zeggen nog twee en dan slotten we.
Bestaan de verschrikkelijke sneeuwman en het monster van Loch Ness, en zo ja, kunt u hierover wat meer vertellen?
De Yeti bestaat inderdaad wel. Het is een wat beerachtig wezen. Mutatie uit het verleden, bestaan er maar enkele exemplaren van. Die sneeuwman komt overigens niet alleen voor het in de Himalaya, zoals men wel eens schijnt te denken. Soortgelijke wezens komen onder meer voor in bepaalde delen van Canada. En ik heb ook horen zeggen dat ze verder in het zuiden van Amerika bestaan, maar zeker weet ik dat niet. Het monster van Loch Ness bestaat in diervoeren dat er inderdaad zeer grote zeeslangen of zeepalingen, hoe je het wilt noemen, zijn die in dit log aanwezig zijn en die een onder de aarde gelegen, onder de waterspiegel ook ver gelegen, uitweg hebben naar meer open water. Deze zeemonsters zijn niet zo groot als men wel eens zegt. En het bestaan ontkennen van Nessie zou natuurlijk betekenen dat half Schotland, zeker zover het bij vreemdelingenverkeer betrokken is, het medium in de nek zou vallen, waarvoor ik als tijdelijke gebruiker niet de verantwoordelijkheid wil dragen.
Bij de Bermuda-driehoek verdwijnen schepen en vliegtuigen. Waar is dit verschijnsel aan te wijten en waar blijven de vliegtuigen en schepen?
Er is sprake van een dimensionele verschuiving veroorzaakt door een zeer oude installatie onder water gelegen, die slechts ten dele en bij kortsluiting functioneert, terwijl gelijktijdig de zeestromingen zelf daar mede aanleiding kunnen zijn tot bepaalde verdwijningen. Sommige vliegtuigen en schepen, soms ook alleen de inzittenden daarvan, verdwijnen soms naar andere dimensies. In sommige van deze dimensies is leven als mens mogelijk, de terugkeer over het algemeen niet, mede omdat er nogal een verschil zit in tijdsequentie, terwijl men de beide vlakken niet regelmatig elkaar ziet beroeren op dezelfde plaats. Dus alles bij elkaar genomen, er is sprake van dimensionele verschuivingen, gepaardgaande met lichtmagnetische storingen en bepaalde elektrische verschijnselen in de atmosfeer. De plaatsen die gevaarlijk zijn, zijn over het algemeen kenbaar als een soort trechter, en doen iets denken aan een tornado, zonder dat er echter een slurf is die tot op de zee gaat. In de zee zelf komen Wieningen en Trechters eveneens voor je. Maar wie daarin terecht komt, komt niet in een andere dimensie. Die komt gewoon onder water terecht. Of als hij geluk heeft, heeft hij de kans na enige tijd te ontsnappen. De verandering van temperatuur van het water die hiermee gepaard gaat, zorgt voor een zeer snel opdichtende mist van bijzonder dikke structuur, welke bovendien zeer sterk lichtend pleegt te zijn wanneer ze door maanlicht of andere lichtbron wordt bereikt. Ik hoop dat ik daarmee ook deze vraag voldoende heb beantwoord en hoop dat u mij zult vergeven dat ik nu sluit op de sommige, neem ik aan, op bekende wijze. Het is geen instant poetry, moet u niet denken, maar het is een eenvoudige improvisatie. Maar drietal woorden die u mezelf kunt geven.
Kinderen.
Kinderen?
Liefde.
Liefde?
Kermis.
Kermis?
Macht.
Mannen?
Macht.
Macht? Aha. De macht der kinderen openbaart zich vooral op de kermis waar de ouderliefde vaak bedrogen wordt. Kermis, klatergoud, alles opgebouwd voor één kort moment van een schijnverrukking. Alles samengetrokken tot één mislukking in de werkelijkheid die toch de mens geleidt tot nieuw beleven, nieuw ervaren. Het zijn vooral de kinderjaren waarin wij dromen. Dromen van een werkelijkheid die wij eens zullen zijn en reeds in het kermisgebeuren voor een ogenblik beleven. Wij zijn het die door ruimte zweven. Wij zijn het die de spoken gaan verslaan. Zo zoeken wij onbewust door eigen beeld van eigen ik oneindig voortgedreven. Toch weer te erkennen wat de zin is, wat de werkelijkheid van leven is, de liefde en de macht die al te samen brengt, maar wie dan in de kermis alleen zijn liefde schenkt. Hij ziet dat zij vergaat met al het klatergoud. Wie lief heeft op de schijn, die heeft op zand gebouwd. Maar wie in werkelijkheid bemint door één te zijn met al. Wie alles met zich samenbrengt. En als de kinderen zeer spontaan verheugt zich om het kermis zijn en heel het verdere bestaan. Hij bouwt uit liefde en uit kracht voor zich onmetelijk grote macht. Uit eigen diep beseffen voortgekomen projecteert hij al zijn dromen en maakt in zich een werkelijkheid die andere mensen toch erkennen, die hen ook altijd weer geleidt tot samen zijn, tot samen leven, tot samen waarheid aan zijn geven. En als de kermis dan verbleekt, is daar de liefdekracht die spreekt in hen die nog als kinderen zijn, spontaan en blij en vol van leven. Hen wordt die werkelijkheid gegeven waarin geen grenzen meer bestaan. U hebt het gemerkt, het is niet bepaald een vrij gedicht. Het is ook geen ander soort iets, het is gewoon een poging om een gedachte op te hangen aan een paar woorden die u zo vriendelijk was als kapstok aan te reiken. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze bijeenkomst. Ik zou zeggen, mede namens de spreker in het eerste gedeelte, hartelijke dank voor uw aandacht. Ik weet dat ik bij de vragen hier en daar antwoorden heb gegeven waar ik het op het ogenblik niet mee eens ben. Denkt u over die antwoorden eens na, er zou toch betekenis in kunnen zitten. En voor de rest, wanneer u meent dat wij het fout hebben, probeert u dan datgene te doen wat volgens u goed is. Gaat het mis, kunt u nog altijd op ons teruggrijpen. Goedenavond.
Dank u wel.
gemeente.
Ja, ja. De volgende bijeenkomst is dus niet in juli, want dan hebben we vakantie. Maar die is op 31 augustus en dat is deze keer de woensdag na de vijfde dinsdag. Dat is dus bij uitzondering. Prettige vakantie en wel thuis. Ja.